In Limburg bestaan er veel projecten en initiatieven die zich inzetten voor het behoud van het Limburgse erfgoed en de Limburgse historie. Deze projecten delen, verbinden en zorgen ervoor dat deze kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Samen met het publiek willen de initiatiefnemers en medewerkers de geschiedenis van Limburg ontdekken. En laat dat nu net zijn waar LGOG zich ook voor inzet. In seizoen 2 van de LGOG-podcast neem ik u mee op een reis door Limburg en zullen we spreken met mensen die aan dit soort bijzondere projecten werken. Samen nemen we een kijkje achter de schermen. Ga met me mee op pad door de provincie. Het is deze maand weer tijd voor de Maand van de Geschiedenis. Het thema: aan het werk. Wij verdiepen ons in de LGOG-podcast in de mensen die aan het werk gingen voor Pierre Cuypers. Want de Limburgse architect werkte niet alleen. Zijn atelier leidde mensen op in zijn dienst. In het Cuypershuis in Roermond werken nu nog altijd mensen voor de architect. Zij vertellen zijn verhaal in de expositie. Pierre Cuypers was een Limburgs architect. Hij werd in 1827 geboren en groeide op in Roermond, waar hij ook zijn atelier opzette. Beroemde ontwerpen van hem zijn het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Maar Cuypers was vooral een architect van kerken. Wie meer wil leren over het leven en het werk van Pierre Cuypers, kan terecht bij het Cuypershuis in Roermond. In het in 1853 door Pierre Cuypers ontworpen woonhuis met werkplaats is nu een museum gevestigd. Er zijn objecten te zien die afkomstig zijn van Pierre Cuypers en zijn familie en objecten die gemaakt of gebruikt werden in zijn atelier. Wie waren die mensen die in dienst van Pierre Cuypers in zijn atelier werkten? En wie werken er nu? We gaan in gesprek met conservator Janine Heuvelings en collectiebeheerder Annemieke Broeke. We staan in het Cuypershuis en gaan eerst in gesprek met conservator Janine Heuvelings.
Nou, ik ben Janine Heuvelings, ben de conservator van het Cuypershuis hier. En we hebben vorig jaar een nieuwe vaste presentatie gemaakt. Die helemaal ingaat op deze plek, op dit huis. De vorige vaste presentatie ging wat meer in op Cuypers algemene situatie, geschiedenis. Maar nu willen we echt deze locatie centraal stellen. Dus we gaan in op de persoon. Het was één grote bedrijvigheid. Die Cuypers woonde hier. Wat deed hij hier allemaal? Waar was hij mee bezig? Wat was het voor een figuur? Wat was het voor een man? Was hij vaak thuis? Was hij op reis? Hoe werkte hij? Had hij werknemers? Hoe zat het met zijn familie? Dat kun je allemaal op de begane grond zien. En hij had hier dus ook die werkplaatsen. En daar hebben we op de eerste etage wat meer aandacht voor, dat je wat meer inzicht krijgt van hoe ging dat nou eraan toe in die werkplaatsen? Wat voor dingen werden er gemaakt? En hoe werden ze gemaakt? Welke technieken hadden ze? Hadden ze een ideaal? Was het druk? Nou ja, allemaal dat soort dingen komt dan op de eerste verdieping aan de orde.
En jullie hebben ook wisselende tentoonstellingen, toch?
We hebben ook wisselende tentoonstellingen, ja. Die hebben we in de grote expositiezaal. En ja, 1 à 2 per jaar, want je wil het wel goed voorbereiden en dat vergt de nodige tijd. En we hebben ook nog andere activiteiten die ermee samenhangen met die wisseltentoonstellingen, met die vaste presentatie. We haken altijd in bij Open Monumentendag, bij Museumweekend en dat soort jaarlijkse en landelijke dingen. Dus ja, heel veel te doen hier.
Waarom werd dit pand gebouwd?
Nou, het pand was gebouwd om te wonen en om te werken. Hij had een familie, die groeide ook terwijl hij hier woonde. En hier staan we in de woonkamer van de familie Cuypers. Cuypers was 2 keer getrouwd. Zijn eerste echtgenote kwam uit Antwerpen. Maar die is gestorven vlak na de geboorte van het tweede dochtertje. Dat dochtertje is ook gestorven. En toen was Cuypers weduwnaar met 1 klein, jong dochtertje. Hij is daarna getrouwd met Antoinette Alberding Tijm uit Amsterdam. En dat was een zus van Jozef Alberding Tijm. En dat was iemand die erg geestverwant van hem was. Hij was namelijk ook erg van de katholieke emancipatie. Dus zodoende had hij ook die zus leren kennen. En met die Antoinette Albertine-Tijm is hij hier dus komen wonen in Roermond. En hij heeft ook bij gelegenheid van het huwelijk het huis een beetje aangepast. Hè? Anders kom je in een huis van die vorige echtgenoten. En hij heeft een heel mooi plafond gemaakt met decoraties, waarin ook zijn eigen initialen en de initialen van Antoinette Albertine-Tijm verwerkt zijn. Daar in dat groene vlak. En dat plafond, dat ziet er nou uit alsof het altijd gehangen heeft, maar dat is niet zo. Dat hing er vroeger wel, maar dat is in de 70 jaren uitgesloopt en toen was er niks meer over, behalve een heel klein brokstukje en zwart-wit foto's en een paar kleuraanduidingen. Maar we wilden wel graag dat plafond terugbrengen toen hier dat Kuipershuis kwam. Dus toen het gestart is in 2011, lukte dat niet. En bij die nieuwe vaste presentatie hadden we iets van, en nu wel. Want dit laat zo goed zien hoe Kuipers werkt, hè? Hoe hij kleur en decoratie aanbrengt in gebouwen. Daar kun je wel over vertellen, maar als je niet ziet, dan zegt het niks. Dus dat was een heel belangrijk onderdeel van die vernieuwing die we afgelopen jaar hebben gedaan. Dus dat is het plafond van de woonkamer. Maar verder zien we hier ook wat over de familie verder nog. Hij had dus dat ene dochtertje al met je eerste echtgenote. Hij heeft daarna nog een zoon gekregen, Jozef Kuipers heette die. Het was natuurlijk wel genoemd na zijn oom, Jozef Kuipers. En hij heeft ook het bedrijf overgenomen. Hij is ook architect geworden. Ik denk dat hij ook heel veel heeft moeten bemiddelen tussen zijn gedreven vader en opdrachtgevers die misschien iets anders wilden af en toe. Maar hij heeft ook een eigen architectenpraktijk opgezet, heeft het bedrijf overgenomen. Dus dat was zoon Jozef, of Jos noem ik hem altijd. Nou, we zien hier foto's van de drie dochters van Kuipers, die hij had met Antoinette Albertine-Tijm. Dat is Catharina, dat was de oudste dochter. En zij was in de werkplaatsen ook bezig met textiel, met handwerken ook. We zien nou ook hier ook drie kleine handwerkers van haar. Die hebben een aantal jaar gekregen via nazaten van een vriendin van Catharina. Dit symboliseert dus haar werk in de werkplaatsen. En de twee andere dochters, Annie en Mia, die hadden één ding gemeen. Dat is namelijk dat ze met, in de ogen van de ouders, een verkeerde man aankwamen zetten waar ze mee wilden trouwen. Bij Annie, met wat gemor, is dat gewoon doorgegaan. Maar bij Mia, dat was een heel ander verhaal. Want Mia, die was naar de wereldtentoonstelling geweest. De familie Kuipers woonde inmiddels in Amsterdam, moet ik zeggen. Ze hoorden daar echt bij de BA'ers, zou ik bijna zeggen. De bekende Amsterdammers, hè, de goede familie. En ze gingen naar een wereldtentoonstelling. En daar ontmoet Mia een man van Chinese afkomst die niet katholiek was. Dus dat was een shock in de familie. Dat kon natuurlijk niet. Hè. Het was allemaal goed katholiek. Kom je daar met zo'n heiden aan. Dus hij was wel slim, hij liet zich katholiek maken en toen hadden ze eigenlijk formeel niks meer te morren. Dus toen werd er toch getrouwd, tegen de zin van de ouders, maar dat is toch fout gelopen. En dat is een heel boeiend verhaal en daarover is geschreven door Lodewijk van Dijssel, een neefje van haar, in het boek Blank en Geel, dat ligt hier ook. En die namen van Mia en van Ter Atum heette die staan hier niet in. Maar het zijn andere namen. Maar iedereen in Amsterdam snapte dat het over dat bruidspaar ging. De echtgenote, dat moet ik nog even vertellen, die was heel muzikaal. Antoinette Albertine-Tijm was een altzangeres die zichzelf ook... Ja, je moet thuis wel eens oefenen, dus moet je een beetje op piano spelen om die stem goed te houden. En zij trad ook vaak op voordat ze trouwde. Maar toen ze trouwde mocht dat niet meer. Ze heeft dat nog één keer gedaan hier in de werkplaatsen. Toen waren hier de Vondelfeesten. En die waren hier, die waren later ook nog een keer in Amsterdam. En die waren bedoeld om een monument voor Vondel op te richten. Dat was een dichter die zich tot het katholicisme had bekeerd. Dus dat was wel een held in die tijd dat de katholieken eindelijk weer iets mochten laten zien van zichzelf. Dus Antoinette Albertine-Tijm is toen wel heeft toen opgetreden hier in de werkplaatsen. Dus toen heeft iedereen haar kunnen horen. We zien hier nu een relief, dat heeft ze gekregen toen ze één jaar getrouwd waren. En dan speelt ze op een piano, hele mooie piano. Dat was een huwelijksgeschenk. Maar die is nu in het Rijksmuseum opgenomen in de grote hal van de cultuurhistorie van de 19e eeuw. Dus ja, wel mooi dat hij daar een plaats heeft gekregen, ook al zijn we hem kwijt. Maar ja.
Het gebouw is een iconic house. Wat betekent dat precies?
Het zijn dus allemaal gebouwen die gemaakt zijn door vooraanstaande architecten. En die hebben ook nog binnen de functie, of ze hebben die functie nog, of ze laten die functie dienen die het vroeger had. Dus dat woonhuis dat hier vroeger was, die werkplaatsen die hier vroeger waren, die kun je nu binnen hier ook nog zien. Dat hebben we geonsceneerd. En dat was de reden waarom we Iconic House zijn geworden. Dus zowel de hardware als de software hoort bij elkaar en daarom zijn we dat geworden. En hoe gaan we dan in op die vroegere functie? Nou, we staan hier in de werkkamer die we geonsceneerd hebben. We zien Kuipers hier aan zijn tekentafel. We zien ook letterlijk dat hij tekeningen tevoorschijn tovert op zijn werktafel. Door middel van wat leuke lichtprojecties natuurlijk, want dat doet hij niet meer zelf. Maar we kunnen hier ook zien waardoor hij zich heeft laten inspireren. Dat is vooral de natuur. Je ziet ook, er worden allerlei bladeren getekend. We hebben hier ook allerlei voorbeelden van schetsjes die hij heeft gemaakt naar de natuur. Dat is van oudsher een belangrijke inspiratiebron. En die heeft hij ook gebruikt om zijn gebouwen te maken en om zijn ontwerpen te maken. Zijn geloof was een andere belangrijke inspiratiebron. We zien daarboven een crucifix hangen, een overblijfsel uit zijn slaapkamer. Dus dit is, ja, die is even verhuisd van de slaapkamer naar de werkkamer, maar het is wel symbolisch voor zijn inspiratie. En zijn familie was ook heel belangrijk. We hebben daar twee portretten hangen. Eén van zijn vader, één van zijn moeder. Want ja, hij was Roermondse jongen. Is hij geboren, getogen. En toen hij 25 was, heeft hij hier zijn eigen huis gemaakt. Dus dat zijn voor hem belangrijke dingen van waaruit hij zijn hele oeuvre ontwikkeld heeft.
En wat is jouw favoriete collectiestuk, Janine?
Nou ja, ik heb een favoriet hier. Hè. Dat heeft iedereen wel. En mijn favoriet is dus de troon die in de ridderzaal staat. Die gaat nu voor Prinsjesdag weer verhuizen naar de Grote Kerk. Hè, want de ridderzaal kunnen de Eerste en de Tweede Kamer niet bij elkaar komen. En die troon in de ridderzaal die is dus gewoon gemaakt hier in Roermond in het Kuipershuis. Omdat er alle meubilair voor de ridderzaal is gemaakt. Kuipers restaureerde die ridderzaal. We zien er ook een foto van de inhuldiging, de inwijding, in 1904. En dan zie je dus alle ministers en staatslieden zitten uit die tijd. Wilhelmina op de troon. En die troon, die is dus hier gemaakt. Je ziet hier een foto, dat die ja, nog niet met alle mooie baldakijnen en zo voltooid is. Maar die staat hier op het binnenplaatje. Om even geshowd te worden. Hè. Er is een mooie fotoachtergrond gemaakt. En dit is een afdruk van een glasnegatief dat we hier hebben in de collectie van deze troon. Dus het beroemdste meubel van Nederland is gewoon in Roermond gemaakt. Hoe mooi is dat? En daarom is mijn favoriet.
We zijn hier natuurlijk ook om meer te weten te komen over de werknemers van Kuipers. Collectiebeheerder Annemieke Broeke kan ons hier alles over vertellen.
Oké, mijn naam is Annemieke Broeke. Ik ben medewerker collectie van het Kuipershuis. En ik ga even iets vertellen over de werkplaatsen en hoe dat allemaal in zijn werk ging. We staan hier in een ruimte die heet Beelden. Alsof het een beeldenwerkplaats is. Aan de wand zie je een hele grote foto waarin je Kuipers zelfs nog de laatste hand ziet leggen aan een beeld. Zijn vaste beeldhouwer of eerste beeldhouwer Maase staat daarnaast. En daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. Het is namelijk zo dat toen wij hier begonnen als Kuipershuis in 2011, toen kwamen we erachter dat we eigenlijk heel weinig gereedschap in de collectie hadden. We hebben toen een oproep gedaan naar, gewoon in de trompetter heette dat toen nog, een oproep aan Roermondenaren, familieleden, of zij nog gereedschappen, foto's, materiaal, noem het allemaal maar op, hadden van oud-werknemers van Kuipers. En er zijn best wel wat reacties opgekomen, waaronder dus van de familie Maase. Hun grootvader, Hein Maassen, is dus een van de eigenlijk belangrijkste beeldhouwers geweest in het atelier van Kuipers. Hij is net aan het eind van de 19e eeuw in dienst gekomen en heeft allerlei opdrachten uitgevoerd. Maar het allerleukste is, wat die familie ook vertelde, is dat hij gewerkt heeft aan kasteel De Haar. Daar zie je hier ook nog even een foto van. De binnenplaats van kasteel De Haar in haar zuilen. Een kasteel wat door Kuipers gerestaureerd is of eigenlijk opnieuw opgebouwd, want er was niet veel meer over dan een ruïne. Dat hele kasteel is voorzien van allerlei hele mooie gebeeldhouwde ornamenten. En als je de hal van het kasteel ziet, is eigenlijk één groot beeldhouwwerk. En je ziet hier een aantal werknemers die aan het pauzeren zijn, of eigenlijk een beetje aan het poseren, denk ik, eerder voor de foto. En er staat met een pijltje bij opa. Dus dat is Hein. Hein Maassen heeft zelfs een tijdje in haar zuilen gewoond. De familie die had een trouwboekje van die grootvader. En daar bleek dus dat de oudste zoon van Hein in Vleuten, een gemeente dichtbij bij haar zuilen, geboren is. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat Kuipers maakte ook wel gebruik van lokale werknemers. Maar voor belangrijke stukken of belangrijke opdrachten haalde hij ook zijn personeel uit Roermond, nam hij eigenlijk mee. En zij hebben daar dus een tijdje gewoond en daar kinderen gekregen. En op een gegeven moment zijn ze weer teruggekomen naar Roermond toen het karwei klaar was. De familie had niet alleen foto's en verhaal, maar ook nog een aantal beitels en rasp en een vijl. En het leuke is dat daar ook de initialen op staan van Hein Maassen, dus HM. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want als iedereen zijn eigen gereedschap meenam, dan was het wel handig dat je even weet wat jouw priem of beitel ook weer was. Ook de familie van Gerardus van Helden heeft gereageerd op onze oproep. En daarom kunnen we deze hele mooie kist laten zien met allerlei gereedschappen. Gereedschappen allemaal van een beeldhouwer, maar die alweer een tijdje later in het bedrijf werkte. De werkplaatsen waren actief van 1852 tot zo'n beetje 1947. Ze hebben nog gewerkt aan het herstel van oorlogsschade, maar toen was het eigenlijk al een aflopende zaak met de bouw van nieuwe kerken. Die Gerardus van Helden, die werkte zo rond 1930 in bij Kuipers en Co. En het leuke van de kist is dat er dus naast het gereedschap ook een urenboekje in bewaard is, waarin Van Helden zelf heel nauwgezet bijhield hoeveel uur hij werkte en waar hij aan werkte. En het grappige vond ik zelf ook, ik heb het nog eens even bekeken, dat hij niet zo heel vaak vrij had, behalve met alle kerkelijke feestdagen natuurlijk. Dus eerste en tweede Paasdag en Hemelvaartsdag. Maar ook met de kermis had hij vrijgenomen. Dat waren een soort losse vakantiedagen. Dus er waren er wel een stuk of vier of zo die hij zelf mocht invullen. De werktijden waren van 8,5 uur op maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag werkten ze ook nog 5,5 uur. Dus dan had je alleen maar zaterdagmiddag wat vrije uurtjes. En dan spreken we al echt over de periode 1930. De werktijden waren zelfs nog langer toen ze hier met het bedrijf begonnen. Was de gemiddelde werkdag was wel 10 uur. En in de zomer zelfs nog wat langer, want dan had je meer licht. Dus het was voordat de elektriciteit uitgevonden was, was het eigenlijk niet te doen om zo heel vroeg te beginnen en laat te eindigen, want dan kon je het gewoon niet meer zien. En dan hadden ze veel minder vrij ook. Wat ik ook nog heb gevonden in het boekje van Van Helden, is dat hij in 1930 op 10 juni aanwezig was bij de onthulling van het standbeeld van Kuipers, wat op de Münsterplein is Nog altijd is te zien ook. En dat was op 10 juni. En toen heeft hij ook nog 4,5 uur aan een Sint-Jozefbeeld gewerkt. Dus het was niet helemaal een vrije dag. Maar hij is in ieder geval wel bij de onthulling aanwezig geweest.
Waar kwamen de werknemers van Kuipers vandaan? En hoe werden die werknemers gezocht?
Ja, nou, het bedrijf startte in 1852. En vanaf het begin waren er al geschoolde werknemers, zelfs bekende kunstenaars uit buitenland. Dus er waren mensen uit Duitsland, uit België, die kwamen echt naar de werkplaats om daar hun werk te doen. Sommigen hielden het 2 maanden vol hier, anderen werkten er 6 jaar of 25 of een hele leven. Kuipers was heel erg voorstander van het leren ook op de werkplek. Zoals het ook in de middeleeuwen ging met de leerling en de gezel en de meester. Op een gegeven moment was er ook een tekenschool ingemond waar de werklieden zich ook nog wat verder in konden bekwamen als zij wat meer in het tekenen onderwijs wilden hebben. Want daar kwamen ze hier in de werkpraktijk eigenlijk niet aan toe. Dus dan konden ze in de avonduren nog tekencursussen volgen bij de tekenschool. De leerjongens konden eigenlijk ook al op jonge leeftijd hier aan de slag. Meestal was dat na het doorlopen van de lagere school. En begonnen ze op een jaar 14 in dienst te komen. Maar voordat de kinderwet van Houten ingesteld werd, dus dat was 1874, waren er zelfs ook nog wel jongere kinderen die bijvoorbeeld de krullen gingen vegen, het schaafsel opruimden. En zo weten we ook dat er een jongen van 5 tot 11 jaar hier de klusjes heeft gedaan. Maar goed, de meeste die waren een jaar of 14. En ik heb hier nog een advertentie wat heeft gestaan in de Roemondenaar in 1856. En daarin staat: ouders die voornemens hun kinderen bij het eindigen van dit schooljaar tot een ambacht op te leiden en die het goudborduren, architectuur, beeldhouw, ornament of schijnwerk mogen verkiezen, kunnen zich tot dat einde aan onze respectieve ateliers vervoegen. En er staat daaronder atelier Frans Stoltzenberg en P. Kuipers en Stoltzenberg. Dus het was een oproep voor als je dan klaar was met school, dan konden ze zich melden om in het bedrijf aan de slag te gaan. De werkplaatsen zijn ook nog bezocht in augustus 1858 door Auguste Didron. Dat was een archeoloog en kunstkenner. En die was enorm enthousiast bij wat hij in Roermond aantrof. Hij zei, nou, die werkplaatsen die bepalen echt het beeld van de stad. Kuipers staat aan het hoofd en hij had een beschrijving van wat hij daar allemaal had gezien. En hij zei 84 werknemers die aan hout, steen, marmer werkten om ze te maken tot koorbanken, retabels, biechtstoelen, altaren, kapitelen, reliefs en beelden. En er waren wel 6 tekenaars die zich bezighielden met het uitwerken van de bouwplannen. Hij vond het echt een voorbeeld wat genoemd moest worden en beschreven. En het was echt, ik denk ook een enthousiast en levendige vertelling van die gang van zaken in die tijd.
En heb jij ook een favoriet stuk, Annemieke?
Nou, we staan hier voor een hele mooie spiegel. Een bijzonder stuk. Bijzonder qua uitvoering. Er zit een heel mooi beeldhouwwerk aan. Je ziet daar details van diertjes die op de lijsten zitten, beeldjes, een mooi portret van Kuipers. En waarom laat ik deze nu even zien aan jou en beschrijf ik hem hier voor de podcast? Omdat het een cadeau is van het personeel aan Kuipers voor zijn 70ste verjaardag. Dat was in 1897. Er staat ook op: aan onze hooggeachte patroon, dokter P.J.H. Kuipers, op zijn 70ste verjaardag. Ik vind het woord patroon ook al heel mooi, want het geeft toch weer dat het niet een gelijke was. Maar hij stond heel duidelijk aan het hoofd van het atelier. En zijn werknemers die voerde uit wat hij ontwierp of naar zijn aanwijzing. In het midden zie je dus het portret. En het wordt, de wapens zijn van Amsterdam, Roermond en van het Lucasgilde. Dat is het gilde van de schilderkunst.
Bedankt voor het luisteren naar seizoen 2 van de LGOG-podcast Op pad door de provincie. In deze aflevering werd gebruik gemaakt van muziek gespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meer. Ik wil Joyce van Kruchten, Janine Heuvelings en Annemieke Broeke bedanken voor de samenwerking. Meer informatie over het Kuipershuis in Roermond is te vinden op www.kuipershuis.nl. Daar vindt u alle bezoekersinformatie en kunt u meer lezen over Pierre Kuipers. Ik ben Justine Kamps, erfgoedconsulent bij LGOG. Vond u deze aflevering leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten, deze aflevering te delen en om de LGOG-podcast te volgen voor meer reizen door Limburg.